Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom in een nieuwe uitzending van deze Rots in de Branding. Dat het ook anders kan verlopen in de relatie moslim-christenen, bewijzen vele gebeurtenissen van toch mooie ontmoetingen, verzoeningen en samenwerking. Helemaal in het noorden van Nigeria, tegen de grens met Niger, ligt de provincie van Katsina, met als hoofdplaats dezelfde naam, met een bijna 500.000 inwoners. Deze stad, Katsina, werd gesticht rond het jaar 1100 door de Hausa-bevolking en werd vanaf het einde van de 16e eeuw tot aanvang 19e eeuw het belangrijkste handelscentrum van dit Hausa-land. In 1807 werd het veroverd door de etnische groep van de Fulani en van 1903 tot de onafhankelijkheid van Nigeria in 1960, met de acceptatie door de toenmalige emir, lag ook deze regio onder Brits gezag. Het koninklijk paleis van Katsina, bekend als Gidan Korau, is een enorm complex in het centrum van de oude stad. En volgens een historisch verslag werd het in 1348 gebouwd door Muhammadu Korau, van wie wordt aangenomen dat hij de eerste moslimkoning van Katsina was. Zo staat er in de stad ook de centrale moskee en de 15 meter hoge Gobarau minaret uit de 18e eeuw. Vandaag is Katsina een handelscentrum voor pindanoten en dierenhuiden en op de centrale markt worden dan ook veel landbouwproducten verhandeld. In de jaren 1970 kwam er ook een moderne industrie. En de stad heeft een spoorwegstation en een luchthaven. Het woord Hausa wijst ook naar de taal die er officieel wordt gesproken in het noorden van Nigeria, maar ook daarbuiten in West-Afrika en vooral door de moslims. Deze taal bestaat trouwens al meer dan 200 jaar in geschreven vorm, oorspronkelijk als een Arabisch schrift. En er bestaan ook verschillende dialecten. Nu, ik laat het hierbij als omkadering waarbinnen de volgende getuigenis kan geplaatst worden. Dus volop binnen een moslimsamenleving. In die stad Katsina heb je ook de heilige Martinus de Porres-kathedraal en is het dus een bisdom, maar nog maar heel recent opgericht door Paus Franciscus, namelijk op 16 oktober 2023. Het is het 60ste katholieke bisdom in het immense Nigeria, afgesplitst van het bisdom Sokoto. Het bisdom Katsina is 29.000 vierkante kilometer groot en heeft een bevolking van bijna 10 miljoen inwoners. Dus vergelijkbaar bijna zo groot als ons België. Maar als er een nieuw bisdom ontstaat, is er ook een nieuwe bisschop. En inderdaad, sinds oktober 2023 zetelt er Monseigneur Gerald Maman Moussa. Maar wie is deze nieuwe bisschop? Het antwoord is voor na een eerste lied. We gaan eerst luisteren naar het Nigeriaanse koor African Credo met Take and Sanctify. Neem en maak heilig.
This gift, take and sanctify this gift for your own Lord. I do everything I'll ever make. Take my life and take my all. Everything I'll ever make. Take and sanctify for your own, O Lord, and sanctify this gift. Take and sanctify this gift for your own, O Lord. Take my all and everything I will ever have. Take and sanctify for your own, O Lord, and sanctify this gift. Take and sanctify this gift for your own, O Lord. Take and sanctify.
Sanctify, sanctify, sanctify.
Monseigneur Gerald Maman Moussa werd geboren in januari 1971 in de staat Zamfara, ten zuidwesten van Katsina, en werd in 1996 na zijn studies tot priester gewijd voor het bisdom Sokoto, waaruit dus recent het bisdom Katsina werd opgericht. Hij behaalde in de universiteiten in Rome een master's diploma in dogmatische theologie en een licentiaat in sociale wetenschappen en tenslotte een doctoraat in communicatiestudies aan de journalisten- en communicatieschool van de Universiteit van Queensland in Australië. Eerst was hij vicaris in de heilige familiekathedraal van het bisdom Sokoto en als, uiteraard, specialist in communicatie lid van verschillende associaties, zoals onder andere het Nigeriaanse Inter-Religious Council en directeur van het Centrum voor de Studie van Afrikaanse Culturen en Communicatie in Nigeria, waar hij ook lezingen heeft gegeven. Monseigneur Gerald Maman Moussa is dus bisschop sinds oktober 2023 van het nieuwe bisdom Katsina, helemaal in het noorden van Nigeria. Een regio, zoals reeds vermeld, met overwegend moslims. Maar bijzonder is dat hij de eerste bisschop is uit de Hausa-bevolking, of taal, en kleinzoon van een moslim. Eigenlijk dragen bisschoppen van de katholieke kerk ook de term van pontifex, maar dit horen we weinig, uitgenomen soms als het over de paus gaat. Maar de term pontifex betekent uiteindelijk bruggenbouwer. En door zijn aankomst kunnen we Monseigneur Gerald Moussa echt beschouwen als een pontifex of bruggenbouwer. En vooral omdat de overgrote meerderheid van de Hausa's moslims zijn, net als de overgrote meerderheid van zijn eigen familieleden. Van vaderskant is bisschop Moussa zelfs pas een christen van de tweede generatie. En de bisschop vertelde in een interview: mijn vader bekeerde zich op 12-jarige leeftijd tot het christendom. Maar er was een sterk doorzettingsvermogen nodig om eraan trouw te blijven. De congregatie van de Witte Paters bouwde ooit een school waar mijn vader het voorrecht had om naartoe te gaan. Maar de missionaire activiteiten gingen daar niet door en de school en ook de missiepost verdwenen. Gevolg was dat een groot aantal mensen die zich tot het christendom hadden bekeerd, terugstapten naar de islam. Voor zover ik weet, vertelt de bisschop, is mijn vader de enige in de familie die toen christen is gebleven. Maar in dit interview volgde de vraag: waarom is je vader eigenlijk christen gebleven, terwijl al zijn vrienden en familieleden weer moslim zijn geworden? En het antwoord volgde: mijn vader zei dat hij iets anders zag in het christendom, zoals de liefde die de missionarissen hem toonden, de liefde die hij van hen voelde, en vervolgens het onderwijs dat hij kreeg. En dit veranderde zijn leven volledig. En hoewel dus anderen terugkeerden naar de islam, weigerde mijn vader dat, omdat hij liefde en vreugde vond in het christendom. Zijn liefde voor de Eucharistie, vooral dat was een opmerkelijke eigenschap van mijn vader. Hij zei me dat hij 40 jaar lang nauwelijks de mis had gemist, zelfs niet voor één dag. Hij koesterde de Eucharistie en beleefde een heel diep geloof. Hij omarmde niet alleen het geloof, maar bestudeerde ook de inhoud ervan, om te zien waar het verschil lag met de andere religies, of het nu om traditionele religies of de islam ging. Voor hem was het verschil duidelijk, en dus omarmde hij het christendom met heel zijn hart, aldus de nieuwe bisschop over zijn vader. Later werd zijn vader leraar en vervolgens schoolhoofd, en meer dan 40 jaar lang leidde hij ook de catechisten op en hielp hij bij het vertalen van de Bijbel en andere christelijke religieuze werken in de Hausa-taal. En de bisschop besloot in dit interview over de huidige toestand: de afgelopen jaren is het leven hier moeilijk geworden voor christenen in het noorden van Nigeria, gekenmerkt door toenemende vervolging en de opkomst van nieuwe vormen van radicale islam. In deze omstandigheden keren families zich soms af van hun geliefden die een ander geloof belijden. Hij bekende dat het dan ook met een enige aarzeling was dat hij zijn benoeming tot bisschop aankondigde aan zijn uitgebreide moslimfamilie. Maar hij was verrast door de goede reactie van zijn moslimfamilie. Ik vertelde hen over mijn bisschopswijding en ze kwamen allemaal uit verschillende steden om erbij te zijn. Ze vulden 2 bussen. Ik dacht dat ze vanwege het verschil in religie niet zouden komen, maar ze kwamen in grote getale en ze waren blij. Hun gezichten straalden geluk uit en dat was echt de genade van God. En de bisschop vervolgt: niet alleen mijn familieleden kwamen, maar mijn klasgenoten van de basisschool, waarvan 95% moslim is. Zij stuurden ook 5 mensen uit die klas om hen te vertegenwoordigen bij mijn wijding en je kon hun blijdschap en vreugde zien. Ze zagen de bisschopswijding ook als iets speciaals. Ik weet niet precies wat zij erin zagen, maar ze waren blij. Het was echt bijzonder voor mij, ze waren oprecht blij voor mij. En dan sprak de bisschop in dat interview over het thema interreligieuze dialoog. Zelfs als deze ervaringen niet de vorm aannemen van een diepgaand theologisch debat, vormen ze toch ook een vorm van interreligieuze dialoog. En hij vervolgt: er zijn 4 vormen van dialoog: levensdialoog, theologische dialoog, spirituele dialoog en sociale dialoog. In het bisdom Katsina zou ik zeggen dat de sociale dialoog van het dagelijks leven het meest voorkomt. Moslims hebben christenen als buren en leven vreedzaam met hen samen. Dan is er een interactie. Bijvoorbeeld, elke keer als we kerstmis vieren, brengen moslims ons eten om ons te helpen, om onze vreugde te delen. Maar ook als wij maaltijden hebben, bereid met kerstmis, delen we dat met onze moslimburen. En op dezelfde manier, wanneer zij op het einde van de Ramadan het suikerfeest vieren of later het offerfeest, delen ook wij dingen met hen, als teken van goede wil naar hen toe. Vieringen, ceremonies, bruiloften, al deze dingen, zoals mijn wijding, het is een dialoog genomen uit het leven en de dagelijkse activiteiten. Maar de bisschop blijft wel met beide voeten op de grond en bij de realiteit van vandaag. De persoonlijke ervaring van bisschop Gerald Moussa weerhoudt hem er niet van om te erkennen dat er moeilijkheden zijn. Eén daarvan is het feit dat zijn bisdom in de staat Katsina ligt, die een paar jaar geleden officieel de islamitische sharia-wetgeving heeft aangenomen. De bisschop legt ook uit dat het oude onderscheid tussen een islamitisch noorden en een christelijk zuiden in Nigeria wel vervaagt. En dit vandaag door enerzijds de verspreiding van het christendom in het noorden en de aanwezigheid van veel moslims in het zuiden. En daarom benadrukte hij de nood aan een uniform rechtssysteem dat alle culturele en religieuze waarden integreert ten voordele van de nationale eenheid. En hij legt dus uit dat Nigeria wel goede wetten heeft, die voor het ganse land gelden en voor alle inwoners zoals christenen, moslims en volgelingen van traditionele Afrikaanse religies. Maar de wijdverspreide corruptie en ongelijkheid zijn het gevolg van de afwezigheid van de toepassing van de rechtsstaat, waardoor individuen ernstige misdaden kunnen plegen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Vandaag de dag is religie in veel delen van de wereld meer een uiterlijke verschijningsvorm geworden dan een middel om het dagelijkse leven op een zinvolle en vooral vredevolle manier te beïnvloeden. En de bisschop vervolgt: Jezus verweet de fariseeën dat ze zich concentreerden op kleine religieuze rituelen, terwijl ze de essentiële aspecten van geloof en moraliteit negeerden. En zo ook op dezelfde manier bestaat er in Nigeria de neiging om de belangrijkste elementen van de wet te verwaarlozen ten gunste van oppervlakkige religieuze praktijken. En zo blijven corruptie en ongelijkheid bestaan, omdat sommige individuen zichzelf boven de nationale wet plaatsen. En tot slot benadrukte de bisschop de noodzaak om een gemeenschappelijk rechtskader, dat het algemeen belang, rechtvaardigheid, liefde, vreedzame coexistentie, integriteit, eerlijkheid, menselijke waardigheid en wederzijds respect bevordert. En daarbij bevestigde hij dat vrede niet kan bestaan zonder rechtvaardigheid. Tot zover dus dit interview met de 53-jarige bisschop van het noordelijke bisdom Katsina, Monseigneur Gerald Maman Moussa. En we gaan afsluiten met deze bisschop te beluisteren. En in het bijzonder over die vier manieren van dialogeren. Het is toch een belangrijke les voor ons allen.
We encourage dialogue, interreligious dialogue at different levels. We have interreligious dialogue that we call the dialogue of life in the marketplaces, in the schools, and in the rest of the different endeavors of life. We also have the dialogue of theological understanding, or dialogue that exists between theological experts, and that is among scholars. And this kind of dialogue is the dialogue where we do not argue so much about our faith or about our doctrines, but it's a dialogue where we talk about the different concepts of life, such as death, such as prophets, such as mysticism, and the rest.
En de bisschop zegt dus: we moedigen de interreligieuze dialoog aan op verschillende niveaus. Zo is er de dialoog vanuit het leven. En dit gebeurt op de markt, in de scholen en andere inspanningen, gebeurtenissen van het leven. Er is de dialoog om elkaar te verstaan, ook op theologisch niveau. En dit dan tussen theoloog-experten onder de geleerden. Maar waar we niet zozeer discussiëren over ons geloof of over onze doctrines, maar het is een dialoog waarin we praten over de verschillende concepten zoals het leven, zoals de dood, profetieën, mystiek enzovoort.
And then we also have what is referred to as the dialogue of action. And the dialogue of action is that form of dialogue whereby with other members of other faith we participate or cooperate or join hands together in development projects or in the issues of development, justice and peace.
Dan is er ook de dialoog van actie van handelen. Het is de dialoog waarbij we samen met leden van andere geloofsovertuigingen deelnemen of samenwerken in ontwikkelingsprojecten of in kwesties van ontwikkeling, rechtvaardigheid en vrede.
Now, we also have a dialogue of spirituality or a dialogue of prayer, whereby in some places and in some situations where the society or the community face, you know, challenge, I've seen in some situations in some parts of the north where there is drought, for example, where there are days and weeks without rain and the crops are dying, we see Christians and Muslims gathering to pray together because there is a common problem.
En dan is er ook de dialoog van spiritualiteit, van gebed, waarbij op sommige plaatsen en in sommige situaties waar de samenleving of de gemeenschap voor uitdagingen staat. Ik heb gezien dat in sommige situaties, in sommige delen van het noorden waar droogte heerst, er dagen en weken geen regen valt en de gewassen sterven. En we zien dan christenen en moslims samenkomen om te bidden, want er is een gemeenschappelijk probleem. Aldus deze bisschop. We horen hem nog even samenvatten. We proberen zoveel als mogelijk de mensen te doen intreden in die dialogen van het leven, de dialogen van het handelen, in de spiritualiteit en theologisch. En daarna zingt de Nigeriaanse christelijke zanger Dave Riman in de Hausa-taal Kom tot Jezus.
So, we try as much as possible to encourage people to engage in the dialogue of life, to engage in the dialogue of action, to engage in the dialogue of spirituality, and to engage in the dialogue of theological discourse.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we bevinden ons dus in het Afrikaanse land Nigeria. En ik stel voor, nu we toch zover gereisd zijn, er te blijven. Maar eerst even een woordje over Nigeria en dan nemen we een ander recent bericht door. De Federale Republiek Nigeria ligt in het westen van Afrika aan de Zuid-Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan Niger, in het oosten aan Kameroen en een klein stukje aan Tsaad, in het westen aan Benin en de zuidgrens is dus de Zuid-Atlantische Oceaan met de Golf van Guinea. Het land is zomaar eventjes 30 keer groter dan ons België en telt een goede 214 miljoen inwoners. Uiteindelijk een dicht bevolkt land en opvallend met een sterke bevolkingsgroei. In 2022 lag het gemiddeld aantal kinderen per vrouw op 5,3. Een 45% van de inwoners belijden het christendom, waarvan een goede 11% katholieken. En een 2% houden zich aan de natuurgodsdiensten en dus een 50% belijden de islam. De hoofdstad bevindt zich in het midden van het land, Abuja, met een 1,6 miljoen inwoners. Er worden veel verschillende talen gesproken, waaronder de belangrijkste, de Igbo en Yoruba en de Hausa, waarmee we al kennis hebben genomen. Alleszins tot 1500 na Christus was het grondgebied van het huidige Nigeria, zoals in vele andere landen, verdeeld in verschillende koninkrijken die ruwweg overeenkwamen met de huidige etnische groepen. Wel arriveerden er vanaf de 8e eeuw de eerste moslims. En in 1472 kwamen dan de Portugezen, waarbij voornamelijk in peper en ivoor werd gehandeld, maar al spoedig ging men over naar die vreselijke transatlantische slavenhandel tussen 1525 en 1867. Nigeria werd vanaf 1914 een Brits protectoraat en kolonie, welke in 1951 evolueerde naar een federatie met een grondwet dat bestond uit de regio's van de belangrijkste volkeren der Hausa, Yoruba en Igbo en die elk een grote mate van autonomie bekwamen. En dan kwam stilaan de roep naar zelfbeschikking, en om het verhaal kort te maken werd Nigeria eerst een onafhankelijk land, maar binnen het gemenebest en 3 jaar later in 1963 totaal onafhankelijk met een eerste president. Maar, zoals in vele landen, volgden berichten van interne corruptie, omkoping van de verkiezingsuitslagen met bloedbaden, zoals in 1965 met duizenden doden. Zoals ook een bloederige staatsgreep in 1966, tot zelfs een burgeroorlog tot in 1970. Men schat tenminste een 500.000 slachtoffers, maar andere cijfers vermelden waarschijnlijk 2 miljoen. De huidige president is de nu 80-jarige Muhammadu Buhari, een gepensioneerd generaal-majoor uit het Nigeriaanse leger, democratisch verkozen en herverkozen en de eerste maal op een vreedzame wijze. Ik geef het hier zeer kort weer. De eerste missionaire activiteiten zien we vanaf 1515, zoals met de Augustijner en Kapucijner monniken, maar hun pogingen hadden niet zoveel succes. En uiteindelijk duurde het dat dan toch tot de 19e eeuw voordat de christelijke religie zich echt stevig verankerde in Nigeria met de kolonisatie vanuit het Anglicaanse Engeland. Belangrijk te vermelden is dat Engeland vanaf 1807 de slavenhandel verbood, waardoor vele gedeporteerde slaven terugkeerden naar Nigeria, maar met de christelijke religie die ze hadden geleerd van hun Europese meesters. Vanuit de katholieke kerk moet zeker vermeld worden de Italiaanse pater Francesco Bergero van de Missions Africaines de Lyon. En hij vertrok in 1861 vanuit het buurland Benin om het Nigeriaans gebied te verkennen, de eerste contacten te leggen en te evangeliseren. En zo werd deze pater in de Nigeriaanse havenstad Lagos zeer hartelijk verwelkomd door de bevrijde slaven uit Brazilië. Hij legde echt de basis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nigeria, beginnend met de zuidelijke stad Lagos. En zo zien we hoe enkele jaren later de Katholieke Kerk zich verder en verder landinwaarts verspreidde, vooral naar het zuidoosten van het land. Het is pas vanaf 1889 dat missionarissen meer het noorden binnengingen dat overwegend tot vandaag islamitisch is. De Katholieke Kerk telt vandaag 9 aartsbisdommen en zomaar eventjes 50 bisdommen voor een 25 miljoen katholieken. En als ik het goed heb nagezien, inclusief het nieuwe bisdom, gans in het noordelijke Katsina met Monseigneur Gerald Maman Moussa. Nigeria kent een aantal serieuze uitdagingen, uiteraard voor eerst de dreigende islamitische groeperingen, zoals Boko Haram. Zo herinneren we ons de vele ontvoeringen. Het totale aantal ontvoerde schoolkinderen loopt in de duizenden en slachtoffers al meer dan 23.000. Zo staat Nigeria in de top 10 van Open Doors van de landen met extreme vervolging. Zo kwam in 2022 89% van de 5.621 gedode christenen in de wereld uit Nigeria. Een andere grote uitdaging voor de katholieke kerk in Nigeria zijn de oprukkende protestantse pinksterbewegingen met wat men noemt de megakerken. En tenslotte herinner ik ook het immense project van Radio Maria om 10 radiostations op te richten, een project die zeer vlot verloopt. We gaan terug een stukje muziek laten horen en schakelen dan over naar een recent bericht over de katholieke kerk aldaar. Laten we de Heer danken met het koor African Credo.
In the presence of the Lord, I will bring my gifts in thanksgiving and love. There is joy in my heart, it is flowing like a river. I will praise the Lord in thanksgiving and love.
our Father, everlasting King. Please accept this gift we offer in thanksgiving and love. Take a bread upon your altar and the wine in the chalice in thanksgiving and love.
Ik sprak van een recent bericht uit Nigeria. Het is een bericht uit het katholieke persagentschap Zenit van september 2024 over een ander bisdom, het bisdom Nzuka. Dit bisdom is gelegen in de zuidelijke helft van Nigeria, een goede 370 kilometer ten zuiden van de hoofdplaats Abuja. Het telt een 185 parochies over een oppervlakte van een 3800 vierkante kilometer, dus dit bisdom is niet zo groot. Het telt een 860.000 inwoners, waarvan een goede 85% katholiek. De bisschop is de 68-jarige Godfrey Ona sinds juli 2013. En op 10 augustus 2024 vonden in de Sint-Theresia-kathedraal de wijdingen plaats van 23 nieuwe priesters. Maar bijzonder daarbij is dat het aantal priesters in dit bisdom in 10 jaar tijd is verdubbeld naar 400. Trouwens, in gans Afrika volgens het pauselijk jaarboek van 2023 steeg het aantal roepingen met een goede 2%. Maar heel bijzonder is de toespraak van deze bisschop Godfrey Onna. Hij schijnt daarbij toch zeer realist te blijven. Voor eerst sprak hij zijn dankbaarheid en vreugde uit over het groeiend aantal priesters in zijn bisdom. Maar tevens sprak hij de diakens toe, die op het punt stonden tot priester te worden gewijd, hoe zij een geschenk zullen ontvangen, waardoor ze diepgaand zullen worden getransformeerd en geconfigureerd naar Christus. En in zijn homilie waarschuwde hij de toekomstige priesters tegen het gebruik van bepaalde sociale media in hun ambt. Hij zei: er zijn bepaalde plaatsen die priesters moeten vermijden, bepaalde websites die ze niet moeten bezoeken, bepaalde applicaties, apps die ze niet moeten downloaden en bepaalde netwerken waarmee ze niet moeten communiceren. Zelfs hun kleding moet hun heilige roeping weerspiegelen. Maar de bisschop benadrukte in zijn homilie tevens de wereldwijde context van een roeping. En hij herinnerde hen dat zij ten dienste staan van de ganse katholieke kerk, over de hele wereld en ten allen tijde. En de bisschop vervolgde: als priesters moeten jullie steeds onderscheid maken over waar jullie heen gaan en wat jullie doen. Jullie moeten onthouden dat jullie lemen vaten zijn, die een kostbare schat dragen en dat jullie zorgvuldig moeten bewaken. En de bisschop trok een parallel met de profeet Jeremia, die geroepen was om te profeteren aan de naties. En hij zei: zolang jullie trouw zijn aan deze missie, hebben jullie niets te vrezen. In Christus zijn de rollen van herder, priester en profeet gecombineerd. En jullie, broeders en vrienden, nemen nu deze verantwoordelijkheid op zich, aldus de bisschop. Hij herinnerde de 23 nieuwe priesters eraan dat ze niet het resultaat zijn van een toevalligheid. Elke mens is een unieke uitdrukking van Gods liefde, uniek en onvervangbaar. En uiteraard vroeg bisschop Onna de gelovigen om de nieuwe priesters te steunen door gebed. Hij bedankte de families, parochiegemeenschappen en iedereen die heeft bijgedragen aan de vorming van deze jonge mannen, en hij erkende de collectieve inspanning die nodig was om hen voor te bereiden op hun levenslange toewijding. Aldus een gelukkige bisschop, Monseigneur Godfrey Onna van het Nigeriaanse bisdom Nzukka. Het bisdom heeft een eigen YouTube-kanaal waar u verschillende filmpjes kan bekijken. En ik heb een drietal korte uitspraken van de bisschop uitgekozen om af te sluiten. Een gezond gebruik van internet voor de evangelisatie. En een eerste is de liefde tot Maria. Een nogal stevige uitspraak tot de priesters, maar ook voor ieder van ons.
And I tell every one of you, with every sense of humility, if you are not a devotee of Our Lady, you are not a Catholic. And I tell my brother priests, any priest who is not an affectionate devotee of Our Mother Mary is a fake priest. Because you can't be acting in the name of his son and you don't love his mother.
En bisschop Godfrey Onna vertelt: ik zeg tot ieder van jullie met gevoel van nederigheid: als jullie geen toegewijde van Onze Lieve Vrouw bent, zijn jullie geen katholiek. En ik zeg tegen mijn broeders priesters elke priester die geen toegewijde is van onze moeder Maria, is een nep-priester. Want je kunt niet handelen in de naam van zijn zoon, omdat je niet van zijn moeder houdt. Een volgend woordje handelt over het gebed. Geen gebed zonder daden.
I have said it before. I will repeat it today. And I will keep repeating it. Never, ever pray to God for the solution of a problem if you are not prepared to do something to solve that problem. Ekpere maka Nigeria no na nsogbu, prayer for Nigeria in distress. Before you open your mouth to say that prayer, make sure that you are ready to do something to reduce the distress of the country.
Ik zei het al vroeger, en ik herhaal het vandaag, en ik blijf het herhalen. Bid nooit tot God voor de oplossing van een probleem, als je niet bereid bent zelf iets te doen om het probleem op te lossen. En hij geeft een voorbeeld. Bidden voor Nigeria in nood. Alvorens je je mond opent om een gebed te bidden, zorg ervoor dat je tevens bereid bent om iets te doen om de nood in het land te verminderen. En tenslotte een derde woordje van Monseigneur Godfrey Ona van het Nigeriaanse bisdom Enzuka is een gebed. Barmachtige Vader, verhoog ons het vertrouwen in U, zodat wat U ons geeft, we het beschikbaar maken voor anderen door het aan U terug te geven. En wat we delen mag rijkelijk tot ons terugkomen door Christus onze Heer. Beste vrienden luisteraars, daarmee neem ik afscheid en nemen we vurig in onze gebeden de intentie voor priester en godgewijde roepingen mee op. Maar we zien hoe de Heer toch over zijn kerk blijft waken. Hij laat ons nooit in de steek. Dank voor het luisteren.
Merciful Father, increase our trust in You, so that what You have given us, we may make available to others by giving it back to You. And what we share may come back to us abundantly through Christ our Lord.
I believe that Jesus died for me, a sacrifice beyond my understanding, offering Himself in place of me. Oh, how can I repay the Lord? Said about the love beyond my understanding, forgiveness beyond comprehension. Oh, how can I repay the Lord?
Almighty Father.
Spreading love
wherever I find myself. Oh, how can I repay the Lord?